Gemeente, een paar mededelingen vooraf. De catechisanten worden deze week weer op de normale tijden verwacht. Volgende week zondag hoopt in beide diensten u voor te gaan, dominee van der Sluis van Nieuwpoort. Vandaag is de collecte voor de diaconie en volgende week is de collecte voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 147ste psalm, de eerste twee versen. Laat Heeren lof ten hemel reizen en hij heelt gebrokenen van harte. 147, 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het laatste gedeelte van het eerste hoofdstuk van Johannes, beginnend bij vers 35. Johannes 1, vers 35 en vervolgens. Na de schriftlezing zingen we Psalm 25, vers 4. Heren, goedheid kent geen palen. Des anderen daags wederom stond Johannes en 2 uit zijn discipelen, en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: ziet het Lam Gods. En die 2 discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de 2 die het van Johannes gehoord had en hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: wij hebben gevonden de Messias, hetwelk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus. En zeide tot hem: volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem: kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem: zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem: vanwaar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem: Rabbi, gij zijt de zonen Gods, gij zijt de koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij, gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Gemeente, zoals ik u heb aangekondigd, ligt het in mijn bedoeling om met u in de komende weken na te gaan denken en te gaan luisteren naar de boodschap uit de evangelie waar ons verteld wordt hoe de Heere met een van zijn discipelen, met name Simon Petrus, heeft gehandeld en hoe in het werk van de Heere zijn genade in Petrus' leven openbaar gekomen is. We beginnen vanmorgen daar waar het woord van God begint. Als het over deze dingen gaat, in Johannes 1, in de tekst vindt u in versen 42 en 43. Johannes 1, vers 42 en 43. Deze, dat is Andreas, vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon de zoon van Jonas, gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. We willen eerst de Heere om zijn zegen bidden en dan doen we voorbeden voor onze zieken, zuster Verhagen in het ziekenhuis in Dirksland, zuster Van Kleef in Icazia. En sinds vrijdag is in het ziekenhuis in Dirksland ook opgenomen Wiljan de Geus. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, wij willen u ervoor ootmoedig danken dat u ons deze zondag geeft. En dat het ook in dit nieuwe jaar weer geregeld zondag mag zijn. Dat u ons die hele werkweek geeft, maar dat we elke week toch weer mogen beginnen met de dag van de rust, de dag die naar uw naam genoemd is. Wat een zegen is dat, Heere, die oude instelling, zoals u dat onder het volk van Israël hebt ingezet, al was de dag van de week toen een andere. Het is toch maar de inzetting die altijd nog gehandhaafd mocht blijven en die ook onder ons volk nog steeds in ere is, althans in ere, dat kan ook met zoveel woorden niet gezegd worden, maar het is in ieder geval toch nog een dag waarop we ongehinderd en ongestoord kunnen samenkomen rondom uw woord. En degene die die dag tot dat doel willen gebruiken, die vinden niets in de weg. Heere, bewaar ons daar ook dit jaar nog bij. Er zijn altijd weer aanslagen die gepleegd worden op uw inzettingen. op uw verordeningen, op wat gij wilt dat gebeuren zal. Daar legt de duivel zich nooit bij neer. En de duivel weet altijd wel weer mensen te mobiliseren om pogingen te doen om die ordeningen van u te veranderen. Bewaar ons ervoor, Heere. En geeft u ons zelf ook heel persoonlijk de liefde tot uw dag. En geef ons te zien de waarde van uw dag. En geef ons te beleven dat dit de dag is waarop gij met name uw werk verricht in het leven van mensen. De dag waarop gij uw kerk bijeen beroept. De dag waarop gij uw volk wilt ontmoeten in uw bedehuis. De dag waarop gij met de zegeningen van het evangelie tot zondaren komt. De werkdag van de Heilige Geest. Heere, laat dat vandaag ook zo'n dag mogen zijn. En geef dat we dat ook mogen ondervinden. Dat we hier in de kerk mogen ondervinden dat gij die instelling zegent en gebruikt tot ons geestelijk nut. En de verkondiging van uw woord op deze dag inderdaad ook in dienst stelt van de vergadering van uw gemeente en de bekering van zondaren en de onderwijzing van hen die dwalen. En de vertroosting van hen die bemoedigd moeten worden. En de terechtwijzing van hen die zijn afgeweken. Heren, en wat er dan ook maar verder in het leven van een mensenkind nodig is. U geeft het alles immers in uw woord. En u spreekt door dat woord. In al de verbanden waarin wij leven. En in al de omstandigheden waarin we verkeren. We bidden, Heere, dan om uw onmisbare zegen als wij vanmorgen naar uw woord mogen gaan luisteren. Heilig dat aan onze harten. En laten wij iets van dat wonder mogen kennen dat de apostel, de latere apostel Petrus mocht kennen toen hij het getuigenis hoorde via zijn broer. En toen hij via zijn broer gebracht werd tot hem aan wie hij zijn leven mocht verliezen, de Heere Jezus Christus. Heere, datzelfde genadegeheim kunnen wij niet missen. We worden niet allemaal tot discipel of tot apostel geroepen, zeker niet. Maar we moeten wel allemaal geroepen en getrokken worden door uw onwederstandelijke kracht met de koorden van uw goede tierenheid om u de Heere te leren vrezen en u oprecht te mogen dienen waar u ons dan ook maar plaatst. We kunnen dat genadewerk, we kunnen dat werk van uw geest geen van allen missen. Laten we u dan ook om mogen vragen, Heere, dat u het ook in ons leven wilt verrichten, bij aanvang en bij voortgang. En dat we zo deze onmisbare zegen van u zouden mogen ontvangen. Weer alles wat schade doet uit ons midden. Wilt u de vorst der duisternis geen gelegenheid geven om zijn verstorend werk te doen. En laat al onze aandacht gevangen liggen onder de heerschappij van uw woord. En geef ons met eerbied en met aandacht te luisteren. Zegen gij niet alleen ons zoals wij hier zijn. Wees u ook met hen die niet naar de kerk konden komen. Zegen uw woord ook op andere plaatsen waar het vandaag mag worden uitgedragen. Geef, o God, dat de prediking van het evangelie niet te vergeefs zal zijn, maar dat dat woord gebracht mag worden in betoning van geest en van kracht. En wilt gij dan degene die ge tot deze arbeid geroepen hebt, maar bekwamen en sterken en getrouwheid geven. Heren, wij bidden u ook voor onze zieken. Zuster Verhagen, in toch ernstige toestand in het ziekenhuis in Dirksland. Heren, er is, zoals het zich laat aanzien bij haar, onherstelbare schade aangericht, zodat ze, naar de mens gesproken, ook nooit meer zal worden wat ze was. Heren, maar tot nog toe hebt u over haar leven nog willen waken. Geef, Heren, dat ze onder uw hoede veilig zal mogen zijn. En kon het zijn, laat er dan toch nog een in enig herstel mogen wezen, waardoor het voor haar en voor de haren toch weer mogelijk zal zijn om met elkaar in contact te komen. Geef haar uw gunst te ondervinden. Al is het dan onmogelijk voor haar om daarvan te spreken en dat te uiten, maar dat ze het dan toch persoonlijk zal mogen beleven. De Heere denkt aan mij. Heere, we bidden u ook voor zuster van Kleef. Wilt u haar ook gedenken in het ziekenhuis in Rotterdam? Mag zij daar ervaren dat gij haar niet vergeet, dat gij haar vertroost door uw goddelijk onderwijs en dat gij haar moed en krachten en hoop geeft op u en op uw genade, ook wat haar lichamelijk herstel betreft. U weet wat zij mankeert, heren. Heren, wilt gegeven dat ze er van zou genezen kunnen worden en dat zij ook in deze weg nog ondervinden mag. De Heere is nabij degene die hem zoeken en aanroepen. Denk ook aan Wiljan de Geus. Onverwacht moest ook hij naar het ziekenhuis, Heere. Ach, wilt u dat jonge leven ook onder de schaduw van uw vleugelen veilig stellen? En wilt u geven dat hij spoedig herstel mag vinden en dat de middelen die voor hem gebruikt worden onder uw zegen ook een goed resultaat zullen mogen hebben? Laten ze in dat gezin, waar opnieuw beproevingen zijn, ondervinden, Heere, dat het ook Israëls God is die krachten geeft om elke weg te gaan en elk kruis te dragen en elke zorg te beleven. En dat dat alles toch nog zegen mee kan brengen ook. Heere, laten zo de ogen op u de Heere zijn bij alle die een weg van moeite en beproeving gaan moeten. Laten ze ervaren dat u het met u zelf wel wilt maken, Heere, juist ook in dagen van tegenslag en zorg. Geef, o God, dat de dingen die in ons leven zo tegen lijken en zo anders zijn dan we begeren, toch van zich mogen werpen, zoals uw woord dat zelf aanduidt, een vreedzame vrucht der gerechtigheid voor hen die erdoor geoefend worden. Hoor ons dan zo, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 51, de versen 7 en 8. 51, vers 7. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is en Heer, open gij mijn lippen door uw kracht. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Gemeente, we hebben met elkaar het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie wel eens vaker opgeslagen en gehoord hoe de Heere daar door middel van zijn voorloper, Johannes de Doper, onder het volk Israël heeft willen arbeiden en hoe deze voorloper door de Heere gebruikt is, zoals dat ook door de engel Gabriel aan de vader van Johannes al was aangekondigd, om de Heere toe te bereiden, een toegerust volk, zodat de komende koning, de Heer Jezus Christus, bij zijn komst in deze wereld ook een volk zou aantreffen. Mensen die in hem zouden gaan geloven. En onder die mensen die in de Heer Jezus zijn gaan geloven en waarvan de verschillende ook tot de intieme kring van Jezus discipelen zijn gaan behoren, horen wij hier een aantal namen in dit hoofdstuk. Daar zijn allereerst die twee waarvan alleen de naam van Andreas ons uitdrukkelijk genoemd wordt, maar de andere is ongetwijfeld ook Johannes de evangelist zelf geweest. Die twee die op het getuigenis van Johannes de Doper, zie het Lam Gods, bij Johannes zijn weggegaan en de Heer Jezus zijn gaan volgen. En die toen ze hem volgden, van hem de vraag te horen kregen, wat zoekt gij? En zij hebben dat met een wedervraag beantwoord, Heere, Rabbi, Meester, waar woont gij? En Jezus nodigde hen toen uit, kom en zie. En ze kwamen en ze zagen waar hij woonde en ze bleven die dag bij hem. Ze zijn door Jezus ontvangen. Ze zijn door Jezus ook onderwezen, ongetwijfeld. En ze hebben in hem de zaligmaker, de beloofde, de Christus leren kennen. Wat er toen in dat privé bijeen zijn allemaal gesproken is, dat heeft de Heere niet geopenbaard. Johannes heeft dat niet verteld. Andreas heeft dat niet verteld. Er zijn tenslotte geheimen tussen een ziel die de Heere ontmoet en de Heere zelf. Er zijn zaken die tussen de Heere en zo'n ziel mogen blijven en waar niet iedereen van op de hoogte hoeft te worden gesteld. Maar dat ze daar toch op een bijzondere manier ondervonden hebben dat de Heere zich aan hen bekend maakte, dat de Heere zich openbaarde als de zaligmaker die komen zou en die in hem gekomen is, dat blijkt op zijn minst uit twee dingen. In de eerste plaats uit het feit dat Johannes, als hij deze dingen beschrijft, nog wel heel precies zich kan herinneren, jaren later, op welk tijdstip dat was. Het was omtrent de 10e uren. Zo'n ontmoeting met de Heere vergeet je immers niet. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En al wordt een mens nog zo oud, zelfs al laten allerlei verstandelijke vermogens hem op den duur in de steek, dan blijven dat soort dingen toch het langst in de herinnering bewaard. En al kan iemand er niet eens meer over spreken, als een ander erover begint, dan lichten soms de ogen nog weer op. En dan is er dat moment van herkenning. Johannes weet dat nog heel goed. Het was omtrent de 10e uur. Zoveel dingen vergeet een mens. Zoveel dingen mag een mens ook gerust vergeten. En van zoveel dingen is het zelfs heel wat beter als je ze maar vergeet. Maar dit soort dingen blijven bewaard in de herinnering. En dat is het eerste bewijs dat ze toch een hele bijzondere ontmoeting met de Heer Jezus hebben gehad. Het tweede bewijs is dat, en dat blijkt dan met name uit het gedrag van Andreas, de volgende dag, hij gaat erover spreken. En bij wat hij zegt, dat korte getuigenis, voor zover het ons bewaard gebleven is in de schriften, dat korte getuigenis, dat is een getuigenis zonder enige twijfeling. Zonder enige aarzeling. Wat Andreas zegt, daar is hij diep van overtuigd, dat staat voor hem vast. En die overtuiging, vrucht van zijn ontmoeting met de Heer Jezus, vrucht van die bijzondere gebeurtenis in zijn leven, gaat Andreas nu dienstbaar maken aan het heil van een medemens. Hij, zo lezen wij onze tekst, vond eerst zijn broeder Simon. Ik weet eerlijk gezegd met dat woordje eerst niet zo goed raad. Ik weet niet waarom dat er staat en wat het betekent. Het kan betekenen dat hij aan Simon vond voordat hij iets anders deed. Het kan ook betekenen dat hij vond Simon voordat hij een ander vond. Het kan ook betekenen, hij vond Simon voordat Johannes zijn broeder Jacobus vond. Maar laten we dat dan maar onbeslist laten. Wat we wel weten, dat is dat hij zijn broer vond. Trouwens, dat is een werkwoord dat in dit gedeelte heel wat keren voorkomt. Het is daarom ook een hoofdstuk waarin mensen en waarin ook met name de Heer Jezus op zoek is. Vinden is resultaat van zoeken. Andreas heeft het in zijn geest gehad, heeft het in zijn hart gehad, zodra hij die ervaring heeft gekregen, de Heere is deze Christus, deze Jezus is de Christus en hij is de zaligmaker die gekomen is om het verlorene te zoeken. Deze Andreas heeft het onmiddellijk in zijn hart gehad. Dat moet Simon ook weten. Waarom? Wel, genade, dat was toen zo en dat is nog zo. Genade maakt mededeelzaam. Genade, de beleving van Gods genade, maakt de mens ook gunnend. Dat is onmiskenbaar een kenmerk van waarachtige genadebeleving. En mensen die in hun leven heel erg weinig gunnend zijn, oh, die kunnen de mond vol hebben over van alles en nog wat, ook over geestelijke zaken en Gods werk en ontmoetingen met de Heere. Maar als die ontmoetingen met de Heere niet resulteren in een gunnend leven, in een hartelijk aandringen bij anderen, kom, ga met ons en doe als wij, met een hartelijke aanbeveling van de dienst des Heren, nou, dan weet ik niet wat je ervan denken moet, maar dan klopt het in ieder geval niet. Genade maakt mededeelzaam. Andreas is zo verheugd met wat hem overkomen is, met wat de Heere hem geschonken heeft, met het feit dat de Heere in zijn leven gekomen is, dat hij de Messias ontmoet heeft, dat hij het ook zo graag aan een ander gunt. En aan wie nou meer dan aan zijn broer Simon? Hij heeft zijn broer ongetwijfeld gekend. Ze komen allebei uit Bethsaida in Galilea. En hier vinden we ze in Judea. Waarom zijn ze in Judea? Waarom hebben ze hun werk, vissers als ze waren, waarom hebben ze hun werk in Galilea, aan het meer van Galilea, neergelegd? En waarom zijn ze helemaal naar het zuiden getrokken? Wat zoeken ze daar? Wat ze daar zoeken? Johannes de Doper en zijn prediking. En op de een of andere manier heeft die prediking hen zo aangetrokken dat ze niet alleen maar naar Johannes zijn gegaan, maar dat ze ook bij Johannes zijn gebleven. En ongetwijfeld behoren deze, samen met nog weer anderen, bij die kring die je kunt beschouwen als de discipelen van Johannes. Mensen die onder de prediking van Johannes zijn gekomen, onder de prediking van Johannes tot waarachtige bekering zijn gebracht, hun zonden hebben beleden, door Johannes zijn meegenomen in het water van de Jordaan en die daar ondergedompeld zijn in dat water van de Jordaan. Dat geldt van Andreas, die bij Johannes was. Dat geldt van Simon, die ook in diezelfde omgeving was. En hij weet wat er omgaat in het hart van Simon. Dat herkent hij, omdat het ook in zijn eigen hart aanwezig was. Hij kent dat verlangen naar de gunst van God. Hij kent dat verlangen naar vergeving van zonde. Hij kent dat verlangen naar de komst van de zaligmaker. Hij kent dat leven bij de belofte en dat uitzien naar de vervulling van de belofte. En als Andreas nu die zaligmaker heeft ontmoet, door Johannes aangewezen als het Lam Gods. Oh, wat zou het voor Simon dan ook een zegen zijn als hij diezelfde zaligmaker zou mogen ontvangen. En als Jezus hem ook zo'n ontmoeting zou gunnen, zoals hij samen met Johannes gehad heeft. Daar privé onder vier ogen met de heiland. Vandaar dat Andreas zijn broer gezocht heeft. En zodra hij hem gevonden heeft, getuigt hij ervan. Wij hebben gevonden de Messias. Andreas is zo blij, zo zielsblij, en hij is vrijmoedig genoeg om van dat voorrecht dat hem te beurt gevallen is nu ook te spreken. Hij kan er niet van zwijgen. En van dat getuigenis is Simon kennelijk toch wel onder de indruk geraakt. Want het is kennelijk toch niet zomaar een mededeling die Andreas doet. Je kunt dat wel aan iemand merken. Hoe spreekt iemand over bepaalde ervaringen? Je kunt het aan iemand merken of die er echt met zijn ziel bij is. Het heeft ongetwijfeld echt geklonken. Overtuigend is het geweest. En ik geloof dat je ook zeggen mag dat Simon het aan Andreas heeft kunnen zien. Kunnen zien dat hij een ander mens geworden is. En Simon moet het wel geloven. Je leest ook niet dat hij op de een of andere manier een tegenwerping maakt, of dat hij kritische vragen stelt, of dat hij zijn schouders ophaalt en zijn hoofd schudt en tegen Andreas zegt, joh, laat je niks wijs maken. Maar zodra Andreas hem voorstelt om mee te gaan, gaat hij mee. Hoe dat komt? Ja, dat komt natuurlijk omdat de Heere van binnen Simon aan het overtuigen is. Laten we het zo stellen. Andreas getuigt. En eigenlijk kan een mens tegenover een medemens ook niet meer doen. Je kunt tegenover een medemens getuigen. En je kunt dat getuigenis bekrachtigen, proberen te bekrachtigen althans, door aansporingen, door hartelijke nodiging of hoe dan ook. Maar innerlijk overtuigen, dat kunnen wij elkaar niet. Twijfels wegnemen, ongeloof wegnemen, het staat niet in onze macht. Maar dat Simon met Andreas meegaat, dat is niet omdat dat getuigenis van Andreas zo overtuigend was, maar tenslotte omdat de Heere er getuigenis aan gaf. De Heere kwam erin mee. En daardoor is het ongeloof dat ongetwijfeld ook bij Simon aanwezig was, want bij wie is het niet? Aangeboren ongeloof, dat is bij Simon overwonnen door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En dat is dan onze eerste kennismaking met de apostel, de latere apostel Simon Petrus, gemeente. Als we hem voor het eerst ontmoeten, dan horen we geen woord van hem, helemaal niet. Dan zien we hem luisteren. Dan zien we zijn ogen oplichten bij datgene waar hij naar luistert. En dan zien we hem met zijn broer Andreas meegaan. Andreas heeft de leiding als het over die twee gaat. Andreas is de initiatiefnemer. Later zullen we veel meer van Petrus horen dan ooit van Andreas gezegd is in de schriften. Andreas raakt hoe langer hoe meer in de schaduw. Daar weten we eigenlijk niks van, bijna niks. Een enkele keer nog komen we zijn naam in de evangelie tegen, maar dan zijn het nog hele onopvallende dingen. En wat er later van hem geworden is en hoe hij gewerkt heeft in Gods koninkrijk als een van Christus afgezanten, niemand die het zeggen kan. Een bijna vergeten broer. Helemaal in de schaduw van Petrus. Maar hier is hij toch maar het middel om Petrus bij Jezus te brengen. Ziet u wel dat het waar is dat de Heilige Geest zijn gaven uitdeelt zoals hij wil? Ziet u wel dat het ook in de bediening van Gods genade en in de toerusting van mensen tot werk in zijn koninkrijk alles gaat naar het vrijmachtige welbehagen van de Heere? Dat er ook daarin een stuk van de soevereiniteit Gods zichtbaar wordt. De een krijgt zoveel talenten en de ander moet het met minder doen. Maar dat betekent niet dat je tegen Andreas kan zeggen, ach, jij betekent eigenlijk niet zoveel. We kunnen het ook wel zonder jou. Paulus schrijft dat we de minste leden van ons lichaam soms de meeste eer bewijzen. En we hebben ze in ieder geval nodig. Zonder Andreas zou menselijkerwijs gesproken Simon nooit bij Jezus zijn gekomen. En zo komt hij dan bij Jezus, hij leidde hem tot Jezus en dan is de ontvangst door de Heer Jezus heel opmerkelijk. Simon is welkom. Dat blijkt terstond. We lezen dat de Heer hem aanzag, hem aanziende. Moet je je dat voorstellen in de zin dat de Heer met gefronste wenkbrauwen naar Simon keek en dat hij hem aankeek als het ware met de onuitgesproken vraag in zijn ogen, wat kom jij hier doen, ik heb jou toch niet geroepen. Nee, gemeente, dat zegt de Heer Jezus nooit. Ieder die tot hem komt is welkom. Hij zegt nooit tot welk mens ook, wat kom je hier doen? Ik heb je niet geroepen. Simon is welkom. Wat betekent het dan dat er staat dat de Heer hem aanzag? En dat zal natuurlijk toch wel met nauwkeurigheid zijn geweest. De evangelist hoeft zo'n woord niet te gebruiken om iets te vertellen wat geen zin heeft. Ook dit woord staat er niet voor niets. Jezus hem aanziende. Jezus heeft hem indringend aangekeken. Waarom dan? Om Simon van meet af te laten voelen dat hij door hem heen ziet. Dat hij in de ziel van een mens kijkt. En dat blijkt ook wel uit datgene wat de Heer Jezus onmiddellijk daarop zegt. Want hij kondigt aan dat de naam van Simon nu zal gaan veranderen. Zijn vader en moeder hebben hem Simon genoemd. En zo zal hij ook nog wel een poosje blijven heten. Zo wordt hij in de evangelie nog geregeld genoemd. Zeker die eerste tijd dat hij bij de Heer Jezus is. Maar meer en meer gaat toch waar worden wat de Heer Jezus hier heeft aangekondigd. Namelijk dat die naam van Simon zal gaan verdwijnen. En dat de naam Petrus of Cephas in het Aramees, Petrus in het Grieks, daarvoor in de plaats zal komen. En wat betekent dat nou? Een verandering van Simon in Cephas. Wat stelt die naam voor? Cephas, Petrus. De betekenis van die naam is rots. Of het is het mannelijke woord van een vrouwelijk woord. Het vrouwelijke woord Petra, dat is rots in het Grieks. En het mannelijke woord dat eigenlijk alleen maar als eigen naam voorkomt is dan Petros, Petrus. Dat wil zeggen degene die als een rots is, degene die op een rots staat. We zeggen dan wel de rotsman. Van die impulsieve, onstandvastige Simon, en zo zullen we hem ook nog wel eens tegenkomen in de evangelie, enerzijds heel impulsief, aan de andere kant ook zo veranderlijk als de wind, zo veranderlijk als het weer, onstandvastig, onstabiel, de ene keer zegt hij dit, de andere keer zegt hij bijna tegenovergestelde, van die onstandvastige en impulsieve Simon zal de Heere hem gaan maken, iemand die vaststaat en die niet meer wankelt en die niet meer bewegelijk is, de onbewegelijke rotsman die duidelijk en onveranderlijk in zijn getuigenis zal zijn. Maar voordat het zover is, moet Simon nog een hele leerschool doorlopen. En het is een van de rijke dingen uit het woord van God dat we die leerschool van Simon Petrus in de Bijbel terugvinden. En dat we, om zo te zeggen, naast hem mogen gaan zitten in de banken. Om datzelfde onderwijs te ontvangen dat hij van de Heere ontvangen heeft. Wat moet hij dan nog leren? Wat moet hij dan nog doormaken op die leerschool? Nou, twee dingen in ieder geval. Twee dingen die hij op dit moment wel ziet, maar nog zo gebrekkig, nog zo beperkt, nog zo vaag. Twee dingen waarin hij moet toenemen en opwassen. Om te beginnen een dieper inzicht in wie hij zelf is. Dus kennis van zichzelf, kennis van zijn zonde, kennis van zijn ellende, kennis van zijn verlorenheid, kennis van zijn nood. Oh ja, daar heeft hij ongetwijfeld wat van gezien onder de prediking van Johannes de Doper. Die scherp ontdekkende prediking, die op tot bekering roepende prediking. En als een mens onder die prediking verkeert en blijft verkeren. En als dat woord van Johannes dan ook tot de ziel van Petrus doordringt. Ongetwijfeld heeft hij dan op een bepaalde wijze en tot op een bepaalde diepte geleerd wie een mens is, zondaar voor God. Maar in de kennis van ellende is geen stilstand. Onze catechismus heeft het ook over hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Er zit in die ontdekking aan onszelf en die ontdekking aan onze verdorvenheid, in die ontdekking aan de boze bron van alle wanbedrijven, daar zit progressie in. De Heere gaat iedere keer ook in deze lessen een stapje verder. En dat heeft Simon op die leerschool moeten leren. Van Simon naar Petrus heeft hij zichzelf meer en meer leren kennen. Dat onderwijs zal hij krijgen. We hopen het met elkaar te gaan zien. Maar dat andere ook. Want nu komt hij op het getuigenis van Andreas tot Christus. Tot de Messias. Maar wie is die Messias? Wie is de Christus? Wie is deze Jezus? Wat komt hij doen? En wat is de verlossing die hij aanbrengt? En hoe brengt hij die verlossing aan? Nou, als u de geschiedenis van Petrus weet, dan weet u dat er ook een hele lange tijd nog veel aan ontbroken heeft. Aan de ware kennis van de verlossing. En de ware kennis van de persoon van de verlosser. En de noodzakelijkheid van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Dus ten aanzien van die dingen moet Petrus ook onderwezen worden. Wil hij van Simon echt Petrus zijn? Niet alleen met verandering van naam, maar ook met verandering van, ja, zijn hele persoonlijke visie, zijn persoonlijke beleving, zijn persoonlijke overtuigingen. Dan zit hij voorlopig nog in de schoolbanken. Maar dat onderwijs, het betere inzicht in de verlossing en in de verlosser, zal hij ook ontvangen. Nu weet hij al dat er in zijn leven hele bijzondere dingen zullen gaan gebeuren, gemeente. Want dat is zo, als de Bijbel ons vertelt dat God de naam die je gekregen hebt van je ouders gaat veranderen. En dat doet hij hier. Als God je een andere naam gaat geven, dan betekent dat dat er grote dingen gaan gebeuren. Dat heeft Simon ongetwijfeld geweten. Opgevoed bij het woord van God, heeft hij geweten van Abraham die Abraham werd. En van Jacob die Israël werd. En van Gideon die Jerubbaal werd. En als de Heere zulke naamsveranderingen toepast, dan betekent dat dat hij met en in en door die mensen grote dingen gaat verrichten. Zal Simon, de Petrus van straks, ook zoiets belangrijks mee gaan maken? Omdat God het nu nodig keurt om zijn naam te veranderen. In ieder geval wekt die naamsverandering verwachting. Is deze aankondiging, gij zult van Simon Cephas Petrus worden, een boodschap die in de ziel van Petrus inderdaad verwachtingen wekt. En het is een woord dat hem vanaf dat moment helemaal aan Jezus verbindt. Nooit is Simon dit woord kwijtgeraakt. Straks gaat hij wel terug naar Galilea. En straks zien we hem weer in zijn vissersplunje aan boord van een visserscheepje, bezig met zijn oude bedrijf. Maar dit woord gaat mee. En dit woord is als een pijl in zijn ziel blijven haken. En als Jezus straks weer komt en hem nu in Galilea gaat opzoeken, terwijl hij midden in zijn bedrijf is, en als Jezus hem dan opnieuw toespreekt en hem tot zijn bijzondere volgeling wil maken, dan blijkt dat dat woord dat hij nu gesproken heeft nog altijd in zijn geest is en dat hij daardoor onmiddellijk bereid is om alles te verlaten en Jezus te volgen. Er was al een band aan Jezus, al kon hij dat in vele opzichten misschien helemaal nog geen naam geven en nog niet duidelijk voor zichzelf omschrijven. Maar de Heere had door dat woord al een band gelegd. En als de Heere hem uitnodigt om zijn discipel te worden, dan is Simon onmiddellijk en ten volle bereid om te gaan. Maar dat is voor later. In ieder geval hebben we voor vanmorgen wel stof genoeg om een aantal lessen te leren. Lessen omtrent, laat ik daar maar beginnen, omtrent het verlossingswerk van de Heere Jezus. Hoe doet de Heere dat verlossingswerk nu? Zonder alles te willen zeggen, want in deze tekst komt er natuurlijk alles niet van openbaar, maar alleen die aspecten die we in onze tekst vinden. Hoe verricht de Heere zijn verlossingswerk? Laat ik dan eerst mogen noemen, hij lokt mensen uit. Dat deed hij met Andreas en Petrus. Wat zoekt gij? En dan mogen ze het zeggen. En zo doet de Heer het vaker. Die bedelaar aan de weg buiten Jericho, die riep: zonen Davids, ontferm u mijner. Als hij straks tot de Heer Jezus gebracht wordt, dan zegt Jezus: wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan mag Bartimeus het ook zeggen: Heere, dat ik ziende mag worden. Begrijpt u waarom de Heer Jezus dat soort vragen stelt? Wat zoekt gij? Hij wil het die mensen zelf bewust doen zijn waar het hen om te doen is. En hij wil hen tegelijkertijd door die vraag aanmoedigen om het hem ook eerlijk te zeggen. Wat zoekt u bij mij? Waarvoor komt u bij mij? Wat kan ik voor u doen? We moeten ons dat bewust zijn, gemeente. Wat zoek je bij de Heere Jezus? Wat vragen we aan de Heere Jezus?
Zijn we ons dat bewust? Of praten we zomaar een aantal dingen van een ander na en zeggen we zomaar een aantal rechtzinnigheden in onze gebeden, zonder dat we het ons nou eigenlijk heel persoonlijk bewust zijn en invoelen en doorleven waar het ons om gaat? Wat zoekt gij? Wie zoekt gij? En als de Heer het zo zegt, dan is hij zo nederbuigend. Dat voelt u toch wel aan. Dan zit daar het uitlokken in. Zeg het nou maar. En zeg het nou maar heel eerlijk, zoals het leeft in uw hart, zoals het daar ligt op de bodem van uw hart. Zeg nou al die vragen maar. Spreek nou al die onzekerheid maar uit. Zeg nou maar tegen mij waar het u om te doen is, wat het verlangen eigenlijk is. En met die vraag wil de Heere tegelijkertijd ook vrijmoedigheid geven, want nou mag je het zeggen. Is dat niet een heerlijke vertroosting, met name als een ziel zich hevig aangevochten en bestreden weet en als hij overtuigd is en doordrongen is van een gevoel van eigen onwaardigheid en vanuit dat gevoel van eigen onwaardigheid soms bevreesd is dat hij helemaal geen recht heeft om tot de Heere te gaan en dat er voor hem wel nooit een plaats bij de Heere zal zijn en dat de Heere wel nooit acht zal slaan op zijn angst en zijn hulpgeroep. En juist dan wil de Heere het laten merken. Zeg het maar. Want ik heb een gewillig luisterend oor. Ik wil het zo graag van u zelf horen. Dat is het eerste wat hier in deze tekst opvalt. De Heere lokt mensen uit. En zo verricht hij zijn verlossingswerk. Het tweede is, hij bindt mensen ook aan zich. Bijvoorbeeld zoals Petrus te horen krijgt, onmiddellijk merkt dat hij bij de Heere Jezus welkom is. De Heere houdt hem niet voorlopig eens eventjes op een afstand om eens te kijken, wie ben je nou eigenlijk en wat kom je nou eigenlijk doen enzovoort. Wij mensen, wij kunnen elkaar niet altijd onmiddellijk het vertrouwen geven. Er is soms een beetje een innerlijke weerstand van, ja, wat heb ik nou aan hem en wat bedoelt hij nou eigenlijk? Maar de Heere die het hart kent en die dwars door iemand heen ziet, hoeft die vraag niet te stellen. Hij weet waar het Petrus om te doen is. En daarom noemt hij, heet hij hem ook welkom. En als de Heere je dat laat voelen. Als de Heere door de manier waarop hij met een mens omgaat. De manier waarop hij zijn woord in het leven van iemand een plaats geeft. Als de Heere iemand op die manier laat gevoelen dat je welkom bij hem bent. Dan geeft dat een verbondenheid aan hem. Dan, vooral ook als hij dan zoals hier bij Simon Petrus die man een belofte geeft. Gij zult Petrus heten. Nou, Petrus kan zich op dat moment helemaal niet voorstellen wat dat allemaal inhoudt. Wat zal dat nou zijn? Hij, straks Petrus. Maar de belofte ligt er. En dat woord is een woord van hem. En dat woord heeft verwachtingen gewekt. En in dat woord heeft de Heere tegelijkertijd zichzelf aangeboden. Want dat is natuurlijk de voorwaarde. Simon wordt Petrus als hij maar bij Jezus blijft. Niet als hij zijn eigen gang weer gaat. Niet als dit een ontmoeting is voor één keer en voor de rest vergeten kan worden. Nee, als die band blijft, dan. En zo heeft de Heere Petrus zich onmiddellijk aan zich verbonden. En dan heeft Petrus op dat moment echt nog niet de volle kennis van de Heere Jezus Christus. Ik zei u zo pas, hij moet nog zoveel leren. Maar als de Heere in het eerst in het leven van een mens gaat werken, laat het dan nog zo zijn dat je een hele hoop dingen niet weet. Eén ding is er toch wel. Er is. Hoe het gegaan is, kun je misschien niet eens meer zeggen. En wat het nou precies uitwerkt, je kunt het niet eens onder woorden brengen. Maar er is verwachting in je ziel gewekt. Er is hoop gekomen. doordat hij aan zich verbindt. En daarbij gebruikt de Heere Jezus zijn alwetendheid. Want hij zag Simon aan. Hij heeft hem nadrukkelijk in de ogen gezien. En via die ogen heeft hij hem in de ziel gezien. En dat heeft Simon gevoeld. En toen heeft hij tegelijkertijd in de ogen van Jezus gezien dat het vriendelijke ogen waren. En Petrus heeft toen voor het eerst in zijn leven, ongetwijfeld voor het eerst in zijn leven, iets gevoeld. Van het wonder, de Heere zag op mij neer. Kijk eens, als de Heere iemand aankijkt, dan hangt het er helemaal vanaf wie die iemand is. En wat zijn innerlijk is. En hoe zijn verhouding tegenover de Heere is. Leef je nou in de zonde? Leef je nou onbekeerlijk? Dan kan het best eens wezen dat de Heere je aankijkt. Heel nadrukkelijk. Dat kan wezen onder de prediking. Dat op een gegeven ogenblik dat woord toch zo dringend tot je komt. En je geweten raakt. Dat je als het ware voelt, bij wijze van spreken, dat de ogen van de Heere op je gericht zijn. En wat is de reactie dan als een mens zo met God, met Christus geconfronteerd wordt? Terwijl je in je zonde leeft en terwijl je onbekeerlijk voortgaat. Dan zou je je ogen neerslaan. Sluiten. Dan kun je die blik niet verdragen. Want dan voel je in die blik, dan voel je in dat woord dat de Heere zoveel op je aan te merken heeft. En dat het nog echt waar is ook waar die je van beschuldigt. En dat het niet deugt. En als je zo verder gaat, ga je verloren. Wie kan voor hem bestaan? Zeker als die ogen zo zijn zoals Johannes ze heeft gezien in dat visioen op Patmos. Ogen als een vlam vuur. En zo kijkt de Heere naar een zondaar die zich niet wenst te bekeren. En zo zegt de Heere tegen een mens, als het zo doorgaat, ga je verloren. En toch, zolang we nog in het heden der genade zijn, gemeente, is er ook in die ernstige, doordringende, brandende ogen van de Heiland iets wat er doorheen vermengd is, namelijk van lokkende zondaarsliefde. Want al heeft de Heere tegenover zo'n onbekeerlijke zondaar dan al het recht om hem te veroordelen. Toch zegt hij er onmiddellijk bij, en ik heb geen lust in je dood. Maar daarin dat je je zou bekeren en leven. Bekeer u dan. Bekeer u dan. Want waarom zoudt ge sterven? Maar als we het erop aan laten komen, ja, dan zijn straks die ogen van de Heere verterend en alleen maar veroordelend. Maar Simon Petrus, toen hij daar tegenover de Heere Jezus stond, en toen zijn hart voor de alwetende open lag, en toen de Heere Jezus in die ziel van Petrus gelezen heeft, wat de diepste verlangen in zijn ziel was, ook al was hem heel veel nog onbekend en nog niet geopenbaard. Toen voelde Simon Petrus in die blik van Jezus ook, hij bindt mij aan zich. En zo min als dat hij dat woord van die naamsverandering ooit heeft kunnen vergeten, zo min is hij ook die blik van Jezus vergeten. En dan weet u, dan komen de ogen van de Heere Jezus in de geschiedenis van Petrus nog wel eens meer voor. De blik van Jezus is in het leven van Simon Petrus van doorslaggevende betekenis geweest, meer dan eens. En dan, in dat getuigenis van Andreas, waarmee hij zijn broeder Simon Petrus wint, liggen ook best nog een aantal lessen. Lessen ten aanzien van het rekenschap geven van de hoop die in ons is, laat ik het zo formuleren. Lessen ten aanzien van het geven van rekenschap aan anderen van de hoop die in ons is. Nou moet daar natuurlijk overtuiging achter zitten. Eigenlijk kun je dat alleen maar doen, rekenschap van de hoop die in je is, geven als je toch de Heere in je leven zelf hebt ontmoet. En als je er geen vreemdeling van bent. Anders gezegd, als het geen theorie is waar je over praat. Maar als persoonlijke kennis uit de persoonlijke ontmoeting van de Heere de drijvende factor is. En dan zit daarin dat rekenschap geven van de hoop die in ons is, als het goed is, ook het element van bewogenheid. Bewogenheid met medemensen. Andreas gaat naar zijn broer Simon. Nou, dat is dan het eerste adres wat hem zo in de geest komt, vanwege die geestelijke, die innerlijke verbondenheid met zijn broer. Maar doet er niet toe wie het is. Als er maar een hartelijke betrokkenheid is en een bewogenheid en een gunning en een hartelijk meeleven met anderen. Mensen die verloren zijn en die verloren gaan. Of dat nou mensen ver weg zijn of dat dat nou mensen dichtbij zijn in eigen kring. Maar zondaren moeten gered worden. En wie kan dat? Wie kan een mens bekeren? Wie kan een mens behouden van zijn doolweg, van zijn dwaalweg, van zijn weg die naar het verderf leidt? Wie? Alleen de Heere immers. En daarom moeten ze bij de Heere gebracht worden. En dat moet als bewogenheid meeklinken in de wijze van spreken. Vanuit dat oogpunt is zwijgen zelfs zonde. Stel eens voor dat Andreas het nou voor zichzelf gehouden had. Dat hij die ontmoeting beleefd had en dat hij daar verheugd over geweest is en dat hij het wonder niet op kon, maar dat hij het nou altijd voor zichzelf gehouden had. Stel eens voor dat Andreas zijn broer Simon maar aan zijn lot had overgelaten, hoewel hij wist wat er in Simon omging en hoewel hij wist dat waar Simon eruit zag, maar dat Andreas gedacht had, nou ja, of helemaal niet gedacht had aan zijn broer. En dan zit het niet in lange toespraken. Je leest van Andreas ook geen hele toespraak tegenover zijn broer. Het kan soms in een enkel woord zitten, als maar wel gemeend en oprecht is, en als het de Heere behaagt om dat enkele woord te gebruiken. En dan moet u niet zeggen, ja, maar ik kan niet spreken. Dan moet u niet zeggen, ik ben niet geleerd genoeg. Dan moet u niet zeggen, ik weet niet wat ik antwoorden moet als ze me met tegenwerpingen tegenkomen. En als ze me niet, als ze me niet geloven en als ze me misschien belachelijk maken. Dat geeft allemaal niet zoveel. Een paar versen verder lezen we dat Filippus Nathanael vond. En die weet ook niet zoveel te vertellen. En tenslotte weet hij alleen nog maar te zeggen, nou kom en zie. Dan is hij verder ook met stomheid geslagen. Dan kan hij alleen nog zeggen, ja, ik kan je ook niet overtuigen, Nathanael. Maar kom dan zelf maar mee. Laat Jezus het dan maar vertellen. En dan moet u niet zeggen, ik heb geen vrijmoedigheid. Want waar echt bewogenheid is, daar geeft de Heere ook vrijmoedigheid. En dan hoeft Andreas helemaal niet op de voorgrond te treden en helemaal geen naam te maken als evangelist of als apostel of als dienaar van het evangelie. Maar in al zijn eenvoud en uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van Gods gunst, mag hij die nou in de eerste plaats bij zijn broer Simon gaan roemen. Wij hebben gevonden, broer. En dan moet de intentie zijn, en dat is een woord wat ik eigenlijk zojuist maar een beetje oversloeg, maar dat mag natuurlijk niet overgeslagen blijven. de intentie moet zijn, hij leidde hem tot Jezus. Eenvoudiger kan het eigenlijk niet gezegd worden. Maar dat deed hij nou. En dan zei hij niet tegen Simon, wil je je bij onze partij aansluiten? Wil je bij ons groepje horen? Wil je bij onze richting zijn? Want wij staan hiervoor en wij staan daarvoor en dit staat in onze statuten en dat zijn onze plannen. Nee, hij leidde hem tot Jezus. Het is niet genoeg om iemand te overreden om onze opvattingen te delen en onze levensstijl te delen. Het is niet genoeg om iemand dezelfde uiterlijke kenmerken te laten vertonen die wij dan belangrijk vinden. Maar het gaat erom dat een mens tot Jezus wordt gebracht. Is het dan zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig als dat het hier staat. En Simon ging met hem mee tot Jezus. En gemeente, dat is toch het enige wat behouden kan. Mensen bij Jezus brengen. Een zondaar moet toch bij het voorwerp van het geloof komen, vroeg of laat. We moeten daar niet geheimzinnig over doen, alsof het kennen van de Heer Jezus en het gebracht worden bij de Heer Jezus iets is wat alleen maar weggelegd is voor een heel enkel aantal mensen die heel ver gevorderd zijn op de weg van de genade, maar alsof de meeste van Gods kinderen alleen maar bedrukt en doodbrakende hun weg gaan en zover nooit komen. Dat is een scheve voorstelling van zaken. Dat is een voorstelling van zaken die met de Bijbel in ieder geval niet in overeenstemming te brengen is. En ik denk dat in alle vrijmoedigheid de prediking van het woord precies hetzelfde doel mag hebben als wat Andreas tegen Simon zei. Hij bracht hem tot Jezus. En dan moeten we maar veel over hem spreken. En dan moeten we hem maar veel aanprijzen. En dan moeten we zijn gerechtigheid maar veel voorstellen. En zijn welwillendheid maar veel uitstallen. En zijn algenoegzaamheid maar veel voorstellen. Om mensen als het ware mee te lokken. Ze zoveel waarde en zoveel heerlijkheid in die zaligmaker te doen zien, dat ze als het ware niet bij hem vandaan kunnen blijven. Zeker het evangelie wordt ook gebracht met bevel van bekering en geloof. En er is een bevel met name gericht ook aan de ongelovigen en de onbekeerlijke. Bekeert u! Maar er is in dat evangelie, zo deed de Heer Jezus het zelf. En zo hebben de apostelen gedaan en zo zie je het hier ook. Die nodiging, die lokstem. En zo leidde hij hem tot Jezus. Gemeente, dat mag de bedoeling zijn, ook als je je kinderen opvoedt. Zoals die moeders in de geschiedenis, die hun kinderen ook al tot Jezus brachten. En zoals die vier, die een zieke, geraakte vriend hadden. En ze moesten hem met z'n vieren dragen op zijn bedje. Maar ze brachten hem bij Jezus. U zegt, ja, maar toen was de Heer Jezus op aarde. Ja, hij is toch nog op aarde? Of niet? Waar is de Heer Jezus er nu? In de hemel. Ja, zeker, daar zit hij naar zijn menselijke natuur. Maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. Hij is hier vanmorgen, onder de bediening van zijn woord, dat op zijn bevel gebracht wordt. Nabij u is het woord, in uw mond, in uw hart. Hij wil er zijn, vlakbij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart, dat schrijend tot hem vlucht. U moet niet zeggen, toen was de Heer Jezus op aarde. Ja, toen was hij daar op aarde. En als je toen je kinderen tot Jezus wilde brengen, moest je in Palestina wonen. Maar als je in Spanje woonde, kon je dat niet doen. Maar waar een mens nu ook op deze wereld is, hij is net zo dichtbij hier als waar dan ook. Hij is in zijn genade en in zijn gunst vlakbij. En hij wil zichzelf aan een zondaar openbaren. En hij is gewillig om die zondaar aan zich te verbinden. En nog mogen wij onze zieke vriend bij Jezus brengen. En nog mag je je lieve kinderen bij Jezus brengen. En nog mag je je zoekende broer bij Jezus brengen. In gebed en in onderwijs. Wij hoeven ze niet te bekeren. Dat vraagt de Heere niet. We hoeven ze alleen maar te onderwijzen in de voorzijde leer. En dat is hetzelfde als bij hem brengen. Heere, neemt u ze over. Neemt u ze voor uw rekening. En ze uitlokken om tot hem te gaan. Dat is dat werk wat Andreas mocht doen. Heel eenvoudig. En de Heere zegende het. De Heere kwam erin mee. U zegt, ja, dat doet hij toch niet altijd. Dat weet ik. Je werk kan ook wel eens te vergeefs lijken. Lijken. Kan best wezen dat het 40 jaar na deze openbaar komt. Die voorbeelden zijn er ook. Dat als iemand 60 jaar is, hij toch nog nooit heeft kunnen vergeten de tranen of de vermaningen van zijn moeder. En dat de Heere ze dan toch nog een keer gaat gebruiken om zo iemand tot stilstand te brengen. En die moeder is al lang niet meer op aarde. Kan wel eens lijken dat het te vergeefs is. Maar al lijkt het bij tijden zo, dat betekent niet dat we het maar moeten laten. Hij leidde hem tot Jezus. Als dat maar de hartelijke drang en de begeerte is. Oh ja, dan moeten we natuurlijk geen vreemdelingen van die genade zijn. Dan moet het in de manier waarop we spreken ook uitkomen dat we er zelf zo'n wonder in zien en beleven. Dat hij zondaren hebben wil. Het wonder dat hij op ze neerziet. Het wonder dat hij ze aan zich verbindt. Maar waar het zo gebeuren mag, ach, wie weet hoeveel zegen er nog op zou mogen rusten. Amen. We zingen Psalm 119, het 86ste vers. Laten wij samen danken. Heren, we danken u ervoor dat u het bent die in het leven van mensen begint. Dat het begin ook uit u is en niet uit mensen.
dat u trekt, dat u aan uzelf verbindt, dat u beloften geeft. En dat u het goede werk begint om het dan ook nooit meer te laten verongelukken, maar om het voor te zetten en om het te voltooien. Petrus is er een bewijs van. En een van de vele bewijzen. We danken u ervoor, Heere, dat ge die boodschap geeft. Laat het tot bemoediging zijn. We danken u ervoor dat u het waar maakt, dat u een genadige zaligmaker zijt, die degene die tot u komen geenszins zult uitwerpen. Heere, laat dat ook in ons leven vrucht mogen dragen. En geef dat velen, ja kon het zijn allen, de toevlucht mogen leren nemen tot u. Wilt gegeven, Heere, dat er vele Andreassen mogen zijn, die het zelf hebben geleerd, die zelf hebben gevonden en die het mogen getuigen en die anderen mogen meenemen. Heere, broeder Looy, hebt u aan de gemeente gegeven om nu van nu af aan ook pastoraal werk te doen in de gemeente. Elke vrijdag als u hem de gezondheid geeft. We danken u ervoor, Heere, niet alleen dat u het in zijn hart hebt gegeven om dit werk te doen, maar ook de mogelijkheid hebt gegeven om dit werk werkelijk te gaan doen naar de lust van zijn hart. Geef dat hij in die arbeid ook mag ondervinden dat u hem niet alleen roept, maar ook bekwaamt. En dat u hem krachten geeft. En laat hij voor velen ook zo'n Andreas mogen wezen, Heere. Dat hij het zelf ook mag getuigen vanuit zijn eigen ondervinding van uw genade. En vanuit het door u gegeven en ook aan hem toevertrouwde woord. Wij hebben gevonden om zo ook anderen tot u te brengen. En ze aan u de Heere over te geven. Laat hij dan veel van uw grootheid, van uw goedheid, van uw genade, van uw barmhartigheid, van uw algenoegzaamheid mogen getuigen. En geef hem zo ook zelf steeds weer de woorden in de mond. Maak zo uw genade in ons aller leven heerlijk, o God. En doe dat uit genade alleen. Amen. Wij zingen Psalm 105, het eerste vers. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren.
Thank you.
Althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.